Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five. Politiemensen, verplegers, vrijwilligers, huisartsen, hulpverleners staan deze week bij ons centraal. We klapten massaal voor deze groep. Het zijn immers onze helden. Ze houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat het zoveel maanden later met de mensen die vooraan staan in de strijd tegen corona? Wat signaleren zij in de samenleving? Dat vragen we deze week aan hun voormannen en vrouwen in BNR's Big Five van de frontlinie. Vandaag is Roline de Wilde, de directeur van de Kindertelefoon, bij mij te gast. Als onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid heeft deze organisatie de wettelijke taak om de stem van het kind te laten horen. Roline, van harte welkom. Toch even benieuwd. Zelf ooit als kind met die kindertelefoon gebeld?
Nee, want toen... ik ben al zo oud toen, toen was het. Nee.
toen was het nog niet, want het bestaat toen, nu.
Precies, het bestaat nu, gelukkig. Het bestaat
intussen ook al een tijdje. Je hebt zelf ook kinderen.
Zeker.
Ja, zeker. Bellen die wel eens? Want het wordt natuurlijk ook heel vaak voor een grapje even gebruikt. Hè? Om te bellen, om een pizza te bestellen. Of
dat noemen wij dan uitproberen. Hè? Dus heel veel kinderen proberen bij ons uit. Dat hoort er ook gewoon bij. Wie is het stoerste plein en alles, dat gebeurt allemaal. Nu overigens ook veel minder, want dat gebeurt heel veel vanaf het schoolplein. Dus dat merken we minder. Ja.
Het is natuurlijk zo dat het een pittige tijd is nu. En daar gaan we ook over praten. Hè? Want dit is dan even de luchtige kant ook die de kindertelefoon kan hebben. Maar de kindertelefoon komt met heel veel zware onderwerpen in aanraking. Je bent zelf niet een van de vrijwilligers die natuurlijk met kinderen belt. Maar ik neem aan dat je wel eens meeluistert. Wat raakt jou in dat soort gesprekken?
Wat mij het meest raakt zijn kinderen die voor het eerst bij ons hun verhaal vertellen. En dat kan dan gaan over van alles. Hè? Maar bijvoorbeeld ook over seksueel misbruik of gevoelens over zelfdoding of zware eenzaamheid of huiselijk geweld. En wat ik altijd echt heel mooi van hoe onze vrijwilligers die zitten aan de lijn. Hè? Dus dat zijn, dat zijn echt onze helden. Even vooral helderheid. Ja. Hebben geleerd, die zijn echt goed getraind. Die hebben geleerd om kinderen dus echt heel open tegemoet te treden. Om te kijken wat is er met jou aan de hand. En waarom bel jij ons vandaag? Hoe is het met jou in feite? Er zijn heel veel kinderen die schamen zich ook echt wel voor de dingen. Omdat ze ook denken dat het bijvoorbeeld hun eigen schuld is. Dat ze worden geslagen omdat ze verveend zijn geweest. Of dat ze de enige zijn die met depressieve gevoelens rondlopen. Voelen zich dan raar. Wat mij het meest altijd raakt is het gevoel van opluchting. Als kinderen denken van... ik ben niet de enige. Of het is niet mijn schuld. En dan gebeurt er ook iets. En dat vind ik altijd heel erg mooi. Waarin een soort kracht ook van kinderen. Kinderen hebben natuurlijk ongelooflijk veel kracht. Veerkracht, gelukkig in deze tijden ook. En ik denk als je dat weet aan te boren in een gesprek.
Dan
is
hij geslaagd.
Gewoon heel mooi. Want dan elk kind kan dan voor zichzelf bepalen welk stapje die kan maken.
En dan zeg je met name zo'n kind wat voor de eerste keer belt. Dat is met name dat punt waar jij dan echt geraakt wordt.
Kinderen bellen vaak, absoluut vaak met ons. Maar het is meer als een kind voor het eerst durft het verhaal te vertellen. We hebben ook, dat noemen wij dan stille bellers. We hebben overigens chatten en bellen gebeurt er allebei. We hebben het altijd over het kindertelefoon. Maar met de telefoon gebeurt veel meer dan alleen bellen.
Ja, jullie zijn met de tijd meegegaan.
Sterker nog, er zijn natuurlijk heel veel jongeren die hebben last van belangst. Dus er wordt heel veel gechat. En dat zijn vaak ook de wat vaardige gesprekken overigens. Het mooie vind ik wel dat als je het gesprek echt open ingaat... dat kinderen dus, wat ook die stille bellers... Die durven in het begin soms ook helemaal niks te zeggen. Die hangen ook letterlijk soms ook na een minuut of twee gewoon op. Hè? En dan proberen wij wat vragen te stellen. En dan soms gaat een kind toch praten... En dan voor het eerst eigenlijk iets vertellen waar hij of zij dan soms al heel lang mee loopt. Dat vind ik heel mooi. Daar zijn wij ook voor. Ja.
En dan zitten we even naar deze periode ook heel concreet natuurlijk te kijken. De coronatijd. Hoe anders zijn de gesprekken nu?
Nou, kijk, kinderen kunnen met ons over alles bellen. En dat doen ze gelukkig ook. Hè. Dus het gaat ook over... ik vind Pietje zo leuk, maar ik weet niet hoe ik moet zeggen dat ik hem leuk vind. Of dat soort dingen gaat het ook over. Dus,
of hoe moet je zoenen?
Hoe moet je tong zoenen? Noem maar eens even. Want dat zijn allemaal van die dingen die je dan toch liever niet aan je vrienden vraagt. En waarvan iedereen denkt dat je het al weet. En dat. Maar dus er worden ons heel veel dingen gevraagd. Ook echt gelukkig hele luchtige en vrolijke en gezellige dingen. Maar ja, de laatste tijd is het wel zo, hebben wij gezien, we hebben daar onderzoek naar gedaan, dat na een periode dat er dus nog geen coronacrisis was, de eerste lockdown vorig jaar, en dat de scholen ook dichtgingen, en de tweede lockdown. En wij zien helaas wel dat het soort gesprekken verzwaart. Dus het gesprekken over de luchtige onderwerpen neemt relatief af. En gesprekken over zware onderwerpen, waaronder dus echt veel mentale problemen, maar ook huiselijk geweld, dat neemt toe. En we zien ook dat de leeftijd van kinderen toeneemt. Dus ook meer oudere kinderen die ons met dit soort zware problemen bellen.
Want je kan tot 18 jaar bellen,
ja,
hè?
Tot 18.
Of chatten.
8 tot 18 kun je bellen en chatten. We hebben overigens ook een forum waar de oudere kinderen elkaar ook helpen. Dat is ook heel mooi om te zien hoe ze elkaar daar een hart onder de riem steken, tips geven. Dat kan 24/7, dus dat is natuurlijk ook wel fijn. Wij zijn zelf bereikbaar tussen 11 en 9 elke dag. Dus het is... Het belangrijkste is denk ik dat wat wij zien is dat de luchtige puberonderwerpen, zoals we het noemen, dat neemt iets af. En de zwaarte neemt in gesprekken
iets
af.
Volgens mij zijn het best wel grote sprongen die er gemaakt worden. Als ik even zo naar wat cijfers heb gekeken die jullie hebben gedeeld.
Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Dat je bijvoorbeeld ziet dat het aantal gesprekken over verliefdheid, dat was gemiddeld ongeveer 20 per dag. Hè? Chat en telefonie, dat is nu naar 14 afgenomen. En daartegenover zie je dan helaas dus het gesprek over zelfdoding van 17 naar 21 gestegen. Gesprekken over huiselijk geweld van 14 naar 18. Weet je, dus daar zie je echt... Nou ja, je zou dat liever anders zien, zou ik zeggen. Ja.
Ja. En maak je erg zorgen als je dat ziet gebeuren?
Nou ja, kijk, ik denk dat we ons allemaal zorgen maken. Mm-hmm. Dat is ook heel normaal. Ik denk dat het belangrijkste is, dat merken we ook bij kinderen, perspectief. Wanneer is het klaar? Voor kinderen is een jaar, als je nog niet zo oud bent, dan is een jaar wel heel erg lang. En wij kunnen denken, goh, wij hebben al die reizen allemaal wel gemaakt en dit en dat, en we kunnen wel even een tijdje zonder. Maar en vooral ook jonge, dat zien we bij jonge kinderen ook, die gewoon. Voor je het weet zie je opa als een gevaar, bij wijze van spreken. Hè? Of vind het gevaarlijk om met opa te huggen. Want dan denk je, oh, zometeen wordt opa ziek. Hè? Dus
het is ook heel veel angst.
Er is best wel wat angst onder kinderen. En ook, wat wordt het nieuwe normaal? Ja, ik denk dat... Maar tegelijkertijd... Dus ik maak me zorgen en ik maak me geen zorgen. Want ik zie ook dat kinderen heel veerkrachtig zijn. En ik denk, als we kinderen serieus nemen, goed naar ze luisteren en die veerkracht aanboren, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Maar dat moeten we dan wel, denk ik, allemaal een steentje aan bijdragen.
Zie je ook dat het verschilt in de tijd? Waren er in de eerste lockdown meer dat type vragen en in de tweede lockdown meer ander type vragen?
Ja, in de eerste lockdown zagen we wat wij dan noemden. Hè, alle onderwerpen hadden gewoon een coronajasje. Dus hoe maak ik mijn verkering uit als ik hem niet kan zien? Een beetje op een oké manier. En ook veel meer informatieve vragen. Van hoe gaat dat eigenlijk met dat? En als ik dan zoom, breng ik het dan over? Of krijg ik het dan? Weet je, dat soort vragen had je in het begin veel meer. Nou, dat weten kinderen inmiddels ook wel. Die hebben natuurlijk een hoop geleerd op dat vlak. Dus nu is het... zien we echt wel meer vragen over hoe hou ik het vol. Ja. En ik mis heel veel. De kinderen missen ongelooflijk hun vrienden en vriendinnen en de interactie, het zichzelf spiegelen. Letterlijk aan elkaar.
Dus zaken als eenzaamheid, depressieve gevoelens. Hè, we horen dat natuurlijk ook van andere belangrijke stakeholders die met jongeren bezig zijn. Dat zijn hele belangrijke ontwikkelingen die u ziet. Suïcide, dat soort vragen. Gesprekken daarover neemt ook toe.
Ja, neemt ook toe, ja.
Ja, en dat zijn natuurlijk best wel zorgelijke ontwikkelingen als je dat zo ziet. Wordt er ook veel vaker gebeld?
Of
gechat.
Ja, gebeld en gechat. Er wordt vooral vaker gechat ten opzichte van bellen. En dat is natuurlijk ook logisch als je dichter op elkaar zit. Dan is bellen. Hè. Je wil niet dat je mensen om je heen het horen. Hè. Dus je kan ook moeilijk. Dus dan is chatten een veiliger manier. En dat wij merken dat is nu toegenomen naar... dat was een derde en dat is nu een kwart. Andersom natuurlijk. Het was een kwart. Het is nu een derde. Dus het aantal chatgesprekken neemt toe. En we zien ook dat in de chatgesprekken dus dat zwaardere gesprekken zijn. Dus dat klopt daar eigenlijk wel mee. Maar in chatgesprekken duren ook vaak langer. En daarom, ja.
Maar ook meer telefoontjes, hè? Dus al met
vorig
al
jaar gemiddeld een duidelijke stijging, inderdaad. Ja. En nu zien we dat stabiliseren. Maar we zien wel veel meer chatgesprekken ten opzichte van telefonie.
Als je die twee dingen bij elkaar pakt, eigenlijk de veel zwaardere gesprekken en veel meer gesprekken, of dat nou via welk platform dat ook binnenkomt, kan je dat nog wel aan dan met vrijwilligers die daar dan zitten?
Nou ja, wij hebben 700 vrijwilligers. En daar zijn wij gewoon heel erg blij mee. Want die mensen hebben ook een hele grote flexibiliteit laten zien vorig jaar. Zeker toen het net begon. En ook mensen natuurlijk ook zelf ook uitvielen met klachten en quarantaine en wisten allemaal veel minder. Dus wij kunnen dat zeker aan. Maar jouw vraag is misschien ook gericht op hoe het mentaal met ze dan is? Of is het vooral.
De zwaardere onderwerpen. Ja, ik denk van je krijgt veel zwaardere onderwerpen binnen. En ja, jeetje, ik bedoel, het zijn wel mensen die natuurlijk goed getraind zijn als vrijwilliger.
Absoluut.
Het zijn vaak mensen die pedagoog zijn. Dus het zijn ook niet zomaar mensen. Maar ja, dat moet dat niet in toch meer professionelere handen komen?
Ik denk de kracht van ons is juist dat wij met vrijwilligers, goed getrainde vrijwilligers werken, die heel dicht bij de doelgroep ook nog staan. We hebben vrijwilligers van alle leeftijd, maar een groot deel is relatief jong. Die is nog aan het studeren of net afgestudeerd. En ik denk dat juist de kracht, de laagdrempeligheid is dat het niet professioneel is. Dat bij ons kom je niet in een dossier. Je zit nergens aan vast. Je voelt ook dat het is in dat opzicht veel meer open en laagdrempelig. Ik denk dat dat juist voor kinderen heel erg belangrijk is, want er zijn ook heel veel andere mogelijkheden, maar dat is professionele hulp.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de frontlinie. Hulpverleners die tijdens de coronacrisis vooraan staan en als eerste horen wat er in de samenleving speelt. Morgen praat ik bijvoorbeeld met de politiechef van Amsterdam en later deze week met de directeur van het Rode Kruis. Mijn gast vandaag is Roline de Wilde. Zij is directeur van de Kindertelefoon. Jullie krijgen natuurlijk al met al wel heel veel signalen binnen. Jullie zijn natuurlijk onderdeel van het ministerie, hè, zei ik eerder al bij de introductie. Ik zeg het verkeerd.
Wij zijn een onafhankelijke stichting, maar wij worden gefinancierd door het ministerie omdat wij een wettelijke taak uitvoeren.
Een wettelijke taak om de stem aan het kind zichtbaar te maken. Wat doen jullie dan met die signalen toch die jullie binnenkrijgen? Los van dat gesprek met dat kind.
Wij zijn dus eigenlijk sinds een paar jaar nu een landelijke organisatie. Kindertelefoon is echt een grassroots organisatie. Is ontstaan gewoon ouders in Amsterdam ooit, meer dan 40 jaar geleden. Dus waren heel veel kindertelefoons door het hele land. En dat is samengekomen tot 1 kindertelefoon. En dat maakt nu ook dat wij veel meer in staat zijn om dingen te bundelen. Dus wij analyseren de gesprekken, uiteraard anoniem. Zodat het kind nooit zichzelf daarin kan herkennen. Anonimiteit is ontzettend belangrijk. Maar wat wij dan dus doen, is gewoon kijken van wat vertellen kinderen ons. Dus daarom konden we bijvoorbeeld in die coronatijd ook een vergelijk maken met de eerste lockdown en de tweede lockdown. En wat wij heel erg belangrijk vinden, wij zijn de enige organisatie in Nederland waar kinderen in zulke grote getalen uit zichzelf, zonder dat iemand heeft gezegd dat ze het moeten doen, gewoon ons komen vertellen wat hen bezighoudt. En wij sturen ze ook niet, wij gaan ze ook geen enquête voorleggen van joh, wat vind jij nou van de coronacrisis, wat vind jij wat er moet gebeuren? Nee, wij vragen gewoon, hoe gaat het met jou, waar kunnen we je mee helpen? En dat geeft een heel, vinden wij, een heel naturel beeld van wat er gaande is onder jongeren en kinderen van 8 tot 18. En dat signaal, dat proberen wij dus nu sinds kort terug te geven aan de maatschappij.
En op welke manier doe je dat? Door dit soort gesprekken, neem ik aan?
Wij analyseren dat, wij geven dat terug. Wij maken ook handouts over specifieke onderwerpen. We hebben onderzoek gedaan naar pesten, naar eenzaamheid, naar suïcide, naar allerlei onderwerpen en dus ook naar corona. Dat geven wij terug aan stakeholders in het veld, dus in de jeugdzorgveld in brede zin. Wij proberen via de volwassen media, dus inderdaad aan ouders en scholen ook te bereiken. En wij geven het ook terug aan onze vrijwilligers uiteraard om nog beter de kinderen te woord te kunnen staan. Dat doen we ook. En wij geven het op social media, maar dan natuurlijk op een hele andere manier terug aan kinderen zelf. Waar deze ook zien van we zijn niet de enige. Bijvoorbeeld als met zo'n onderwerp als eenzaamheid. Wij maken dit
zo'n erkenning van wat er bij kinderen speelt. En dat horen zij dan ook weer terug.
En wij leren door dat onderzoek ook heel veel natuurlijk over hoe kinderen bijvoorbeeld, in welke termen kinderen over iets praten of juist niet. Dus hoe maak je zo'n onderwerp laagdrempelig bespreekbaar? En dat gebruiken wij ook weer in onze communicatie richting de doelgroep. En wij hebben best wel een heel erg groot bereik onder onze doelgroep op social. En dat is ook relevant, want daardoor voelen kinderen zich ook gesteund. Dat ze erop
want als we het hebben over de stem van het kind... is dat dan voldoende, hè? Want jullie hebben daar jullie bijdrage aan... Hè? Maar als je gewoon even in de breedte kijkt... luisteren we daar dan voldoende naar? Is die stem duidelijk hoorbaar voor iedereen?
Ja, ik zie wel daar echt een kentering in. Ik denk dat als je het even over de coronacrisis hebt... Hè, dat er nu de laatste weken veel meer aandacht is... voor jongeren en kinderen, wat die er eigenlijk van vinden. En ook, ja, ik denk dat goed is. Ik denk dat het wel heel lastig is... om een goed beeld te krijgen. En daar proberen wij dus ons steentje aan bij te dragen. Dat is eigenlijk wat wij doen. Maar ja, ik denk niet dat je snel genoeg naar kinderen luistert.
Heeft het ook geholpen dat jullie dit dan naar buiten brengen... dat de scholen bijvoorbeeld dan toch open gaan? Of is dat te veel eer?
Nou ja, weet je, ik denk dat alle beetjes helpen. Wij werken natuurlijk ook samen met andere organisaties... die ook allerlei dingen naar buiten hebben gebracht... een beetje in diezelfde tijd. Dus dat hebben we ook natuurlijk wel met elkaar. Weet je, je deelt je informatie en je kijkt dan... hoe kunnen we dat naar buiten brengen om die stem beter te verwoorden. En wij zijn gewoon een apolitieke organisatie. Dus wij zeggen alleen... ja, wij brengen gewoon naar buiten wat kinderen ons vertellen. Maar dat is wel heel krachtig, denken wij, vinden wij. En als je dat naast allerlei andere dingen zet en onderzoeken... dan krijg je natuurlijk wel een totaalbeeld. En dat is wat je ziet gebeuren. En dat alles bij elkaar heeft, denk ik, wel geholpen... om inzicht te geven in hoe zwaar het nu voor kinderen is. En dat ze gewoon gehoord moeten worden. En bijvoorbeeld ook het signaal wat wij van veel kinderen hoorden... die wilden gewoon heel graag terug naar school. Dus dat hebben wij ook verteld.
Ja, en dat gaat dus nu gebeuren, hè?
Gelukkig wel.
Gelukkig wel. Had het veel eerder moeten. Als je kijkt naar de grote problemen die nu bij je hebt, want dat is niet niks. De problemen die jij natuurlijk aangeeft, depressies, er wordt vaker over suïcide gesproken. Dat zijn nogal grote zaken.
Ja, het zijn zeker hele grote zaken. Kijk, ik denk wat heel belangrijk is, is dat kinderen gehoord worden. En dat ze erkend worden in waar ze zitten. Dat vind ik zelf een. Als je nou zegt van wat zou ik graag willen dat iedereen gaat doen, is dat. Dus praat met kinderen, vraag hoe het met ze is. En het besluiten over wanneer de scholen open moeten, ja, weet je, het lijkt mij vreselijk ingewikkeld om dat soort dingen te besluiten. Want je moet met zoveel dingen rekening houden. Ik weet alleen dat het voor kinderen heel erg belangrijk is. En voor veel meer dan alleen leren. Ik denk dat dat ook duidelijk is geworden uit ook signalen, onder andere van ons, maar ook van anderen. Het gaat niet alleen om het cognitieve stuk. De mentale ontwikkeling, het bij elkaar zijn, het op de apenrot zitten en dat soort dingen. Ik denk dat vind ik eigenlijk wel heel mooi aan, dat zo duidelijk is geworden de afgelopen tijd. Dat school veel meer is dan het cognitieve stukje.
Daar gaan we zeker nog even verder over praten later in ons gesprek. Wat we dan binnen dat onderwijs nog kunnen verbeteren. Toch puzzel ik nog even met echt van die hele grote problemen die je benoemt. Mm-hmm. Jullie kunnen dat niet oplossen. En je geeft aan, het is juist zo ontzettend belangrijk dat het kind dat verhaal heeft kunnen doen op dat moment. En die heeft allemaal horrors moeten nemen. Want ze durven eigenlijk ook in eerste instantie niet over dingen te praten. Heb je dan niet het gevoel van we laten zo'n kind weer los, dat is doodeng? Of doe je daar nog andere dingen in?
Kijk, wij zeggen altijd, wij hebben dus 700 vrijwilligers. Die worden niet alleen heel goed opgeleid, maar ook geselecteerd aan de voorkant. En als je, wij noemen dat oneerbiedig gezegd, als je bij ons een redder bent, als je kinderen wil redden, dan moet je niet bij de kindertelefoon komen werken. Want wij luisteren naar kinderen en wij proberen ze in hun kracht te zetten. En wij zijn gewoon ook het eerste portaal. Dus wij zijn gewoon de plek waar kinderen... waar we proberen samen met het kind te ontdekken... waar zit je precies mee en wat kun je doen. En er is gelukkig ook daarna, als het nodig is... Hè, als een kind dat nodig heeft, verwijzen wij ook door. Hè. We hebben een hele goede contacten met allerlei soorten organisaties... van Veilig Thuis tot 113, tot Rutgers tot 4... dus hè, de seksueel misbruikorganisaties, van alles. Dus als kinderen na het gesprek met ons door willen... maar ze zijn bij ons wel zelf in de regie... ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Anonimiteit, zelf in de regie zijn. Zelf dus kunnen besluiten, ik wil door of niet door ergens mee. Maar wij kunnen ze altijd helpen... En dat doen we ook, soms ook via 3 gesprekken. Dus ook een soort dat we ze ook meenemen en dat we samen gaan kijken van hoe ga je dat oefenen, dat soort gesprekken soms ook als kinderen tegenop zien. En wij kunnen ze ook vertellen van hoe zit dat dan, hoe werkt dat dan als je naar Veilig Thuis gaat, wat gebeurt er dan? Want kinderen zijn vaak ook bang voor consequenties, hè? Als ze eenmaal in een dossier komen of een van hun ouders komt in een dossier, wat gebeurt er dan? Dus wij vervullen daar denk ik een hele belangrijke voorportaalfunctie in.
Dus eigenlijk in zo'n gesprek met zo'n kind moet zo'n kind het gevoel hebben welke stappen die zou kunnen ondernemen. Dus het gesprek met zijn ouders aangaan, hoe pak je dat aan, maar ook de andere organisaties die er zitten. En dan laat je hem dus eigenlijk toch los.
Ja, als kinderen kunnen overigens altijd terugbellen, dat doen ze ook regelmatig. Hè. Dus dan zeggen ze ook, mag ik nog een keer terugbellen, want ik moet er even over nadenken. En dan wil ik graag dat gesprek nog even oefenen of zo. Of ik ga een brief schrijven aan een voetbalcoach bijvoorbeeld, waar ze dan het gesprek mee willen voeren. Wij proberen ook heel erg kinderen te triggeren op van, wie in jouw omgeving het vertrouw jij wel? Waar zou jij dan terecht kunnen als ze het dus zwaar hebben? Hoe zou je dan die hulp kunnen gaan vragen? Want ik denk de zelfredzaamheid van kinderen, als je die weet te vergroten, daar hebben ze ook in andere situaties. Niet alleen dit specifieke punt waar ze dan op dit moment mee zitten, maar daar hebben ze natuurlijk hun hele leven wat aan. Als ze gewoon leren van, hey, als ik gewoon zelfs even ga kijken, waar kan ik terecht? En ik durf hulp te vragen. Dat geeft ze ook heel veel kracht. Hè? Dus ik denk dat je dat niet moet onderschatten hoeveel kracht
ze kunnen
geeft.
Ook veel meer dan dat we denken.
Het gevoel van, hey, maar ik ben zelf in charge. Ik kan de regie nemen over hoe vervelend of hoe leuk mijn leven ook is. Ik kan altijd zelf bepalen hoe ik daarin sta en welke stap ik neem. Dat geeft heel veel kracht. En ik denk dat dat iets is wat wij heel erg, daar zitten wij op. En dat vind ik zelf heel erg belangrijk. En ik vind het ook heel mooi.
Nou, zit iedereen natuurlijk zoveel mogelijk thuis te werken. Ja, wij zitten nu hier in de studio, maar heel veel mensen zitten thuis. De kinderen zitten ook veel thuis. Dat lijkt me heel moeilijk voor zo'n kind om dan contact te zoeken met jullie. Want je hebt dan niet even dat je, nou ja, toch stiekem even kan bellen zonder dat je ouders het doorhebben.
Daarom wordt er dus ook veel meer gechat. Dus dat is precies wat jij zegt. Zeker als je wat kleiner bij huis bent en je hebt geen eigen kamer of je hebt geen plek waar je rustig kunt zitten, zien wij dus ook veel meer chatgesprekken als mensen dichter op elkaar zitten. Ja, dat klopt.
Dus mooi dat die mogelijkheid er ook is. We hebben natuurlijk deze week BNR's Big Five van de frontlinie, waar veel mensen interviewen die vooraan staan in die strijd als het gaat om corona. Zijn er ook veel kinderen die zich zorgen maken als hun ouders een vitaal beroep hebben?
Dat was in het begin, kregen we daar wel veel vragen over. Van mijn moeder staat voor de klas en hoe is dat dan? En wordt hij nog niet ziek? En dat zien we nu minder. Het idee dat kinderen gewoon toch meer ervan weten. En het is ook meer een gegeven. Dus ze zijn er nu ook aan gewend. Hè? Je papa of mama is dus in zo'n beroep en is van huis. En sommigen dus niet. Dus dat is ook wel, ik denk dat de kinderen daar wel meer aan gewend zijn. Ja.
Mijn gast vandaag in BNR's Big Five van de frontlinie is Roline de Wilde. Zij is de directeur van de Kindertelefoon. En straks gaan we natuurlijk ook verder praten over dat onderwijs, zogezegd. Wat kunnen wij nu leren van wat jullie daar allemaal leren, ook als het gaat om de communicatie met kinderen? En wat kunnen wij als ouders, ik ben een ouder, mijn kinderen zijn trouwens 18, dus kan nog net, die mogen nog net bellen met de kindertelefoon. Wat kunnen wij daarin leren in de gesprekken met onze kinderen? Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer bent ingetuned bij BNR. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de frontlinie. Hulpverleners die tijdens corona vooraan staan in de strijd. Later deze week praat ik daarover met de directeur van de Landelijke Huisartsenvereniging en de politiechef van Amsterdam. Mijn gast vandaag is Roline de Wilde. Zij is directeur van de Kindertelefoon. De gesprekken met kinderen zijn dus echt, ze bellen meer, ze chatten meer. De gesprekken zijn veel zwaarder als gevolg van die coronacrisis. Dus die signalen brengen jullie nu ook naar buiten. Heel actief. Natuurlijk altijd anoniem, maar je pakt die grote lijnen. Wat doet deze tijd met al die mensen die voor jullie werken? Want het lijkt me best pittig als alles zoveel zwaarder is qua verhalen wat op je afkomt.
Ja, dat is ook absoluut pittig. Kijk, wij hebben 700 vrijwilligers. We zitten op 7 locaties. En juist ook omdat het werk best pittig is, hebben wij ook de afspraak dat vrijwilligers bij ons echt op locatie werken, zodat ze elkaar ook kunnen steunen. En wij vanuit de werkorganisatie ook kunnen helpen als er een keer echt een heftig gesprek is. Waar bijvoorbeeld midden in een gesprek, dat gebeurt soms, dan zit je midden in een gesprek en dan wordt de verbinding verbroken omdat het kind ophangt of dat weet je niet precies. Hè. Dus dat is best wel pittig. Tegelijkertijd wat we ook wel zien is dat het voor vrijwilligers ook wel heel... Ja, je voelt je ook wel heel erg van waarde nu natuurlijk dat je dit kunt doen. Hè? Dus het heeft gewoon twee kanten, merken wij. En wij proberen de vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen daarin. En zijn gewoon super blij dat ze dit doen. Hè? En het is, ja, ze doen het een paar uur per week soms. En vroeger had je veel meer luchtige gesprekken. Was de verhouding luchtig gesprekken, zwaar gesprek? Je weet bij ons nooit, hè? Er gaat een lijn open. En je weet als vrijwilliger niet, wordt er zometeen een pizza besteld? Of gaat iemand over gevoelens over zelfdoding beginnen? Je weet het niet. Dus dat is. En dat maakt het werk bij ons ook wel heel bijzonder.
Heel bijzonder, maar tegelijkertijd dus nu zwaarder, omdat je steeds meer die heftige onderwerpen dan binnenkrijgt. Dan heb je 700 vrijwilligers die dus een aantal uur dit werk doen, want ze hebben gewoon een baan daarnaast.
Of ze studeren, lopen stage. Ja.
Het zijn natuurlijk mensen die, zoals ik eerder al zei, vaak een pedagogische achtergrond hebben. Dus het zijn niet zomaar mensen die aan de telefoon krijgt. Heb je meer mensen moeten inzetten nu in deze coronatijd?
Toen echt het aantal gesprekken behoorlijk aan de toenam met 400 per dag op een gegeven moment. Hebben wij heel snel. We hebben natuurlijk onze opleiding sowieso gedigitaliseerd. Want wij trainen mensen best intensief. En dat was gewoon face-to-face. Dus we hebben dat gedigitaliseerd. En we hebben heel veel extra mensen opgeleid. Wat heel mooi was, is dat mensen zich gewoon spontaan bij ons aanmelden. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt bij een organisatie. Ja. Dat het gewoon zo. Ja, mensen wilden heel graag iets doen.
Want wat mij heel erg lastig lijkt, als je zeker meer zware gesprekken krijgt. Niet, hè, want jullie krijgen en meer gesprekken binnen. Dus via verschillende vormen. De chat of de telefoon. Maar jullie krijgen ook zwaardere gesprekken. Dat kan je natuurlijk niet kort afdoen.
Nee, dat is ook een van de dingen. Ja, zeker. Kijk, dat is, die training is ook op verschillende dingen gericht. Het is heel erg open vragen stellen. Kijken waar zit het kind en waar kan ik het kind nu in. Wat wil het kind zelf? Dus heel erg explorerend. Zo ordeloos mogelijk eigenlijk vragen stellen. En tegelijkertijd ook wat wil je in dit gesprek bereiken? Hè? Wat wil je nu? Je kan ook niet je hele leven in één keer oplossen natuurlijk. Hè? Dus als je ergens mee zit. En soms is het voor kinderen echt gewoon voldoende en ook heel erg belangrijk om hun verhaal kwijt te kunnen. En wij trainen vrijwilligers er ook op wanneer rond je af. Zeker als het iemand is waar het slecht mee gaat. Dat zie je trouwens ook als je. En wij zijn dan geen professionals, maar in professionele gesprek zie je dat natuurlijk ook. Hè. Na een half uur, drie kwartier, dan heb je het belangrijkste voor dat moment. Heb je gezegd.
Dus dat moet je heel goed weten aan te voelen. En is dat dan nu moeilijk voor de mensen die daar werken? Want intussen hoor je de volgende telefoon al binnenkomen. Zo gaat dat natuurlijk.
Nou, je ziet op het scherm of de lijnen open zijn. Maar het is wel zo dat wij echt wel. Daar hebben wij ook grote stappen in gemaakt, gelukkig. Wij waren digitaal toevallig helemaal net klaar voor deze periode. Dus daar zijn we heel blij mee geweest. Mm-hmm. Dus wij hebben wat dan workforce management heet. Dus wij kunnen heel goed nu kijken wanneer bellen kinderen. Wanneer bellen dus meer, minder en.
Maar dus als er zoveel op je afkomt, ik bedoel, je bent mensen aan het opschalen, hè, je bent mensen erbij aan het trekken, maar die moeten ook nog getraind worden. Is het een worsteling dat je misschien eigenlijk langer wil doorpraten met een kind, want je voelt gewoon,
zeker,
dit zijn zwaardere problemen, maar ja. Ik moet ook die andere telefoon nu nemen.
Nou, dat is het minder. We geven elk kind aandacht die het verdient. Tenminste, dat proberen
staat
wij.
Niet onder druk.
Dat is het niet. Maar het is wel dat we gewoon wel tegen willen zeggen op een gegeven moment, het is wel goed om af te ronden na een tijdje. En dat kind dan bijvoorbeeld aan te moedigen om nog een ander moment weer terug te bellen. Ja. Want op een gegeven moment is ook de tijdspannen van in hoeverre je kan concentreren op datgene, zullen we zeggen. Ook voor het kind. Hè?
Ik probeer dan toch nog eventjes in een verhaal te komen. Hè? Want je zei, er zijn veel meer 16, 17 jaar. Jongens die dan bellen over huiselijk geweld. Dat is nogal wat. Hè? Ja. Hoe gaat dan zo'n gesprek instappen?
Ja, we hebben wat wij dan noemen een fasemodel. Hè. Dus waarin je echt exploreert van, wat is er op dit moment met jou aan de hand? Wat zou je graag willen? En wat zou je daarvoor kunnen doen? En dat gaat via verschillende stappen. En ik denk dat dat model is een hulpmiddel. Het allerbelangrijkste is dat een kind, en hoe ouder het kind is, hoe kritischer daar vaak ook op wordt, terecht, is het contact. Heb je echt contact? Heb je echt erkenning voor waar die persoon jou op dat moment voor belt? En, of chat? En ik denk dat als dat er is, dat dat het allerbelangrijkste is. En vanaf dat punt kijk je dus verder en rond je op een gegeven moment dus ook af.
Ja, maar welke stappen neem je dan door? Want huiselijk geweld is niet iets volgens mij wat je dan kan denken, dat laten we dan maar zo. We hebben het houden
niet
bij het gesprek. Hè?
Nee, dus
hoe gaat dat dan?
Je kijkt naar van alles. Kijk, wij geven ook, wij vragen heel vaak van wat denk je zelf wat je kunt doen. Hè? Nou, vaak hebben kinderen daar zelf al over nagedacht. Maar durven bepaalde dingen niet. Dus dan denken we, wat zou je nodig hebben om het wel te durven doen, bijvoorbeeld. Maar soms weten ze het ook echt helemaal niet. En dan kunnen wij natuurlijk ook tips geven. Kijk, wij hebben contact met organisaties die professioneel hierin werken. Dus wij kunnen ze of doorverwijzen, of wij kunnen dan tips geven. En een van die tips bijvoorbeeld dan bij huiselijk geweld is ook dat we dan zeggen van joh, het is nu natuurlijk ook heel, ja, tussen haakjes normaal als de spanningen thuis gewoon oplopen. Want je zit allemaal met perspectief mis je. Je zit dicht op elkaar. Je verveelt je te pletter als puber op dit moment. Dus dan zeggen we ook, kijk, als je jezelf heel erg boos voelt worden, neem even een time-out bijvoorbeeld. Dat is ook een manier. Dus
maar wie moet dan die time-out? Want ik bedoel, als er huiselijk geweld is, mm-hmm, en zo'n kind krijgt daarmee te maken, dan ja, kan je niet zeggen van, dat hoort er een beetje bij in deze tijd, dat iedereen wat opvliegender is.
Nee, maar wel. Kijk, wat wel zo is, kijk, soms denken kinderen dat het heel erg aan hen ligt, omdat zij gewoon onhandelbaar zijn of vervelend. Of weet ik wat. En als wij dan aangeven, ja, weet je, het is wel heel normaal dat je in deze tijd je zo voelt. En het kan ook gewoon dan heel makkelijk gebeuren dat je even heel boos wordt. En dan gaan we met het kind kijken, wat kan je doen om minder boos te worden? Wat helpt jou?
Maar is het dan niet zo bij huiselijk geweld? Sorry, maar dan zou ik echt zeggen van, ik bedoel, er zijn instanties hiervoor die daarop ingrijpen. Dat gaat daarheen, want dit mag je nooit
wel als kind
tolereren.
Ja, je moet er als kind wel aan toe zijn. Kijk, wat wij doen is geruststellen. Mm-hmm. Kijken eens wat er aan de hand is. Maar ook de norm stellen. Als een kind geslagen wordt door iemand in zijn directe omgeving.
Moeder bijvoorbeeld. Ja,
dan zeggen wij dat ook. Dat mag dus niet. Dat mag niet gebeuren. Dus dat mag jouw moeder, als in dit geval, dan niet doen. Wat jij ook hebt gedaan, dat mag jouw moeder niet doen. Dus wat kunnen wij doen? Maar dat kind moet wel eerst dat, als je dat bij wijze van spreken van jongs af aan gebeurt, hè, dan is dat voor jou normaal. Dus ik denk dat wij proberen ook echt met het kind dan in dat gesprek te kijken van, joh, dat is dus niet normaal. Wat doet dat met jou? Wat kan jij doen? En natuurlijk verwijzen wij als dat kan en als het kind het wil, wij verwijzen door dan in dit geval bijvoorbeeld naar veilig thuis.
Ja, dus, en dan kan er ook een driegesprek plaatsvinden.
Zeker.
Waardoor je
en
meteen
als er echt
dat,
een ernstige situatie aan de hand is, dan zeggen we ook, wij adviseren jou nu op te hangen en 112 te bellen bijvoorbeeld. Als er echt iets op dat moment iets heel heftigs aan de hand is. En dan leggen we ook uit hoe dat werkt.
Je zegt een aantal keer, het gaat over open gesprekken eigenlijk voeren. Wat kunnen wij hier nou zelf als ouders van leren van hoe jullie gesprekken doen? Of wat doen wij als ouders? Ik kijk dan ook even naar mezelf. Wat doen we verkeerd?
Nou ja, kijk, ik zie het altijd maar zo. Ik was zelf, toen ik bij de kindertelefoon ging werken, gingen mijn kinderen zelf net het huis uit, of tenminste de jongste. En ik heb toen die opleiding ook gedaan. En dan word je ineens wel een soort van bewust onbekwaam achteraf nog. Dat je denkt, oh ja, zo had ik dat ook nog kunnen doen. En je doet het natuurlijk altijd als ouder met de beste bedoelingen. Maar wat het is je zit er gewoon heel dicht op. En je hebt een belang. Je wil graag dat het met jouw kind goed gaat. En dat voelen kinderen. En dat maakt ook dat het voor kinderen heel prettig is om soms als ze ergens echt mee zitten, om dat met iemand anders te bespreken die iets minder belang heeft.
Omdat als je dat vertelt aan je ouders, dan voel je meteen dat zij er wat bij voelen.
Ja, dat voel je als kind. Ja. Want je kunt als ouder nog net zo doen als niets is. Dat voel je. En tuurlijk
dat
zijn
kunnen we natuurlijk moeilijk uitschakelen.
Nee, precies. Maar wat je wel kunt doen als ouder is proberen open te staan voor wat is er met jou aan de hand. Te erkennen van waar een kind nu zit. En toch proberen nog open vragen te blijven stellen. Hè? Dus wat zou jij dan willen doen, bijvoorbeeld? Dus heel erg de wat-vraag, zeggen we altijd, is heel erg open. Hè? Dus probeer zo lang mogelijk weg te blijven van, weet je wat jij moet doen? Of als ik jou was? Hè, die neiging heb je natuurlijk ook met goede vrienden, vriendinnen zelf ook. Die heb je heel snel. Maar het helpt mensen echt het meest als ze hun eigen oplossing hebben verzonnen.
Dus dat is elke keer
supermooi
waar je op terug, hoe moeilijk het probleem ook is. Het gaat erom dat je zelf regie durft te pakken.
Ja, en het allerbelangrijkste, en dat klinkt misschien heel erg flauw, maar het allerbelangrijkste is, Het luisteren. Soms wil iemand alleen maar even zijn verhaal kwijt. En geen tips. En niet van, oh wat erg, oh heb ik ook mee. Gewoon alleen maar even je verhaal kwijt. En dan echt gewoon open luisteren. En gewoon zeggen, goh, weet je, hoe is dat dan voor jou? Ja, weet je zeg, weet je dat?
Ja. En dit is, dit klinkt heel makkelijk, maar het is
wij
natuurlijk
weten als geen ander,
heel erg moeilijk.
Wij weten als geen ander hoe moeilijk het is. Ja.
Ik doe het elke dag, luisteren.
Ja, ik ook.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de frontlinie. Mijn gast vandaag is Roline de Wilde. Zij is directeur van de Kindertelefoon. We waren net al een beetje op het punt gekomen dat wij proberen ook een beetje te leren van jullie gesprekstechnieken. Wat wij daar als ouders van kunnen opsteken. En ik wil ook de kettingvraag nu graag erin brengen. Want onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En gisteren sprak ik met Stella Salde. Zij is de voorvrouw van Nu 91. En die staat voor 40.000 leden, verpleegkundigen, zorgmedewerkers. En zij had deze vraag voor jou.
En ik zou graag aan haar willen vragen, wat kunnen onze verpleegkundigen en verzorgende beroepen leren van de jarenlange ervaring en kennis die zij hebben opgedaan met deze digitale mediatechnieken?
Ga ik er zeker. Ah, nou, daar hoorde je mij nog even overheen. Ga ik zeker vragen. Nou, dat doen we dan nu bij deze.
Ja. Ja, ik vind het altijd oppassen. Weet je, wat kunnen anderen leren? Je wordt zo snel. Ik denk toch de neiging dat heel simpel te houden. Bij wat ik net eigenlijk al zei. Als iedereen die met kinderen werkt, hè, of eigenlijk ook met volwassenen, maakt niet zo heel veel uit. Gewoon eens wat vaker vragen: hoe is het met jou vandaag? En dan niet alleen maar te willen horen goed, maar ook als er dan even iets terugkomt dat het wat minder is. Echt even bij die persoon te blijven, hoe dat voor jou is. En wat ik denk dat als we dat vaker zouden doen, inclusief ikzelf overigens, ik denk dat we zeker in deze tijd mensen dan zoveel kunnen helpen. Gewoon om het wat lichter te maken. Even je
gewoon goed luisteren, erkennen van het probleem, dat is heel erg belangrijk.
Ja. Maar ook gewoon even erkennen dat je het even wat minder zit of zo. Hè. En dan hoeft het niet direct heel zwaar te zijn, maar gewoon even wat. Gewoon, ook wel weer eens, iedereen wil op dit moment perspectief en weer weten wanneer mag ik op vakantie, op dat terrasje of weet ik het allemaal. En het is niet altijd leuk. En we proberen altijd wel te zeggen dat het allemaal wel gaat. Tuurlijk gaat het ook. Maar het gaat omdat je nu dan ook even lekker kan zeggen dat het zwaar is, dat het niet gaat. En als iemand
maar wat ze natuurlijk bij de zorg ook heel erg hebben, is dat ze normaal veel meer dat face-to-face contact hadden. Ja. Jullie zijn veel meer gewend om op afstand
te werken.
Dus daar worstelt iedereen nu ook mee van hoe maak je echt contact op afstand.
Ja, en ik denk dat daar dus ook vragen, dat heel goed helpt. Dus niet te snel invullen. Het zal wel zwaar voor u zijn, hè? Weet je dat? Ja, dan denk ik.
Gewoon open vragen stellen.
Open vragen.
Dan kom je heel dichtbij.
Ja, ik denk dat. Wij zijn natuurlijk steeds meer gewend. Iedereen is op dit moment natuurlijk digitaal aan het vergaderen. Dus we zijn steeds meer gewend. Ook, ik vind dat heel mooi om te zien. Ook oudere mensen die heel erg digitaal geworden zijn de afgelopen tijd. Dus ik denk, tuurlijk is dat lastiger. En ik kan me dat voor de zorg voorstellen dat heel erg veel lastiger is dan iemand echt zien. Maar ik denk open vragen stellen dat altijd helpt.
Goed dat je dat meegeeft. Digitaal was natuurlijk ook de stap die het onderwijs heeft moeten maken. En je refereerde er eerder in ons gesprek ook aan. Van, er ligt natuurlijk ook wel voor een rol voor het onderwijs om ook andere zaken op te pakken. Want hebben zij wel voldoende oog gehad voor die gesprekken met kinderen die jij nu benoemt, die zo ontzettend belangrijk zijn om hun erkenning te geven, te luisteren en hun stem te laten horen?
Kijk, wij kunnen alleen maar zeggen wat kinderen ons verteld hebben. Hè? Dus ik kan geen algemene uitspraak doen over onderwijs wel of niet. Maar wat ik zie is dat er hele grote verschillen zijn wat kinderen ons vertellen. Dus er zijn scholen waar kinderen zeggen, ja, ik moet elke ochtend om 8:30 moet ik inloggen. En dan heb ik een gesprek en dan moet ik helemaal laten zien wat ik de vorige dag heb gedaan. En die vinden dat dan best heftig. Maar tegelijkertijd zit zo'n. En dan soms vinden ze kinderen ook dat het te veel op het cognitieve stuk zit. Hè? Er wordt wel aan mij gevraagd, heb je toetsen ingeleverd, maar niet hoe is het met je? Soms. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van scholen die juist wel ook op dat cognitief. Het is heel verschillend. En ik denk dat het de boodschap die wij daaruit destilleren van kinderen is eigenlijk: heb ook oog voor niet alleen mijn digitale of mijn cognitieve achterstand die ik mogelijkerwijs heb opgelopen, maar ook over dat ik gewoon mijn vriendjes en vriendinnetjes heb gemist en hoe we dat weer moeten oppakken. En dat is namelijk het stukje waar kinderen het meest mee zitten. Natuurlijk maken zich ook soms zorgen in bepaalde klassen, hè, als ze in groep 8 zitten, van hoe gaat het dan met die toetsen, en in het einde van de middelbare school, dan maken ze zich zorgen over het cognitieve stuk. Maar wij horen wel het meeste terug dat ze gewoon de sociale contacten missen. En ik denk het oog daarvoor, dat zie je heel verschillend. Want het onderwijs heeft natuurlijk ongelooflijk moeten schakelen.
Ja, het is natuurlijk ook heel pittig voor het onderwijs.
Je zal er toch maar aan staan. Nee, dus wat
docent
dat betreft,
zijn hè, in daarom. Deze tijd. Dus het is ook niet om met een beschuldigende vinger.
Maar wij horen een heel divers verhaal. Wij horen eigenlijk dat, en dat is ook logisch, want de school bestaat uit docenten en dat zijn gelukkig mensen. En die doen het allemaal op een eigen manier. Maar ik denk dat het signaal wat wij van kinderen horen is: heb naast het cognitieve stuk ook oog voor het sociale stuk.
Ik kan me ook voorstellen als scholen meer die rol ook gaan pakken. En misschien ook wel als de kinderen weer nu, hè, want ze gaan nu weer naar school ook. Hè, zijn daar nu meer fysiek, dat je meer die gesprekken ook kan hebben. Dat je daarmee ook problemen kunt signaleren. Ik bedoel, we zien natuurlijk nu een hoop verveling met alle gevolgen van dien, rellende jongeren die het helemaal gehad hebben. Op het moment dat je dat gesprek meer hebt, kan je ook signaleren en mogelijk nog wat bijsturen.
Ja, er zijn natuurlijk twee dingen. Je hebt het is heel belangrijk, denk ik, het gesprek van de docent met de leerling zelf. Maar ook het faciliteren van het gesprek van de kinderen onderling. Ja, want dat is denk ik ook heel mooi wat je op school kunt doen. En wat ook veel gebeurt al op school. En waar hopelijk nu ook weer met het extra schoolplan wat er nu is, meer aandacht ook voor komt. Het kinderen ook leren praten met elkaar. En het leren luisteren naar elkaar ook daarin. En het elkaar helpen.
Ongelooflijk dat we nog zoveel moeten leren om gewoon met elkaar te praten. Hè? Dat we dus zoveel barrières hebben om gewoon het gesprek aan te gaan.
Ja, nou ja, soms weet je dat. Wat ik zeg, ik heb zelf ook heel veel geleerd. En dan denk je toch dat je best wat weet op mijn leeftijd. Maar het is echt luisteren is heel basaal en ook best lastig. Ja. Ja.
Naar wie we morgen gaan luisteren, dat is een nieuwe gast van mij. Dat is Frank Pauw. Hij is de korpschef van Amsterdam. En natuurlijk gaat die kettingvraag door. Wat zou jij aan hem willen vragen?
Ja, ik heb bij sommige beroepen en bij dit beroep zeker dat ik denk, zo zeg. Weet je, wat een ongelooflijk belangrijk, maar ook lastig beroep. Want je moet beslissingen nemen op basis van informatie die je op dat moment hebt, met belangen, al heel veel tegengestelde belangen, ingrijpende beslissingen. Dat lijkt me heel heftig en ook best lastig. Dus eigenlijk mijn eerste vraag aan hem zou zijn: hoe gaat het met u vandaag? Hoe is dat voor u? Dat zou ik, ik kan het hem zelf helaas niet live vragen, maar dat zou ik wel, want het lijkt me pittig. En dan ga ik invullen, hè, dus dat is het eerste stuk, is eigenlijk een open. Maar en als ik dan invul, dan denk van god, dat is, lijkt me lastig, die beslissingen die je dan soms moet nemen op momenten dat je denkt, ik weet nog niet alles. En dan zou mijn inhoudelijke vraag aan hem zijn, als dat zo is, hè, misschien beleeft hij dat wel heel anders, maar als dat nou zo is, wat zou het voor u makkelijker maken om zo'n besluit te nemen? Dus als u nou één wens zou mogen doen, iets zou mogen veranderen, wat zou zo'n moeilijk besluit dan makkelijker maken voor u?
Hele mooie vragen. Ik ga ze allebei natuurlijk stellen. Wat is iets wat jouw werk makkelijker zou maken?
Wat mijn werk makkelijker zou maken is, denk ik, als wij op de lagere scholen, in de bovenbouw van de lagere scholen, iets meer toegang nog zouden hebben om ons verhaal over het, wat ik net zei, over het belang van luisteren en het belang van praten ook. Dat stukje, als wij dat nog wat meer onder de aandacht zouden mogen brengen op lagere scholen.
Want wat is dan de moeilijkheid waar je nu in terechtkomt, die moeilijke afweging die je daarin moet maken?
Nou ja, wij hebben die 700 fris aan de lijn. En wij kunnen niet alle kinderen. Kijk, wij hebben een ongelooflijk hoge naamsbekendheid. Daar zullen heel veel organisaties zijn er jaloers op, weet ik. Maar nog niet alle kinderen kennen ons. En nog niet alle kinderen weten dat ze ons terecht kunnen. En niet alle kinderen kunnen in hun eigen omgeving terecht. En wij zouden heel graag willen dat alle kinderen de kracht van het luisteren eigenlijk ervaren. En het praten, opluchting ook van het praten.
Ja.
En als het niet in hun eigen omgeving kan, dat ze dan weten dat ze bij ons terecht kunnen. Ja. En dat zouden wij het liefst dus de lagere school.
Want dat is natuurlijk de grote zorg, hè? De kinderen die nog niet bellen of chatten.
En dat je erbij rond blijft lopen. En dat je erbij rond blijft lopen. En dat het steeds groter en groter wordt in je hoofd. En ineens groter. En wij kunnen je helpen. En heel veel mensen ook om je heen. Maar het eerste is, ga erover praten. En dat zouden wij heel graag op alle lagere scholen kenbaar willen maken.
Ik wil je danken voor je komst. Roline de Wilde, directeur van de Kindertelefoon. En natuurlijk, zoals altijd, zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf luisteren naar BNR. Straks Iwan Verrips, BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.